Gemeente, onze schriftlezing, het boek 1 Samuel, hoofdstuk 15, het hele hoofdstuk, de tekst voor de prediking, de eerste 9 versen, dat is de eigenlijke geschiedenis, de oorlog van Saul, of eigenlijk beter gezegd de oorlog van de Heere tegen Amalek, en de rest van het hoofdstuk is daar de afwikkeling van een lang gesprek tussen Saul en Samuel. En ook dat is veelzeggend, hoeveel tijd de Bijbel besteedt om dingen te beschrijven. Hoofdstuk 14 eindigt met een heel kort stukje over Saul als koning, die eigenlijk militair en politiek heel succesvol is. Wordt heel kort verteld, ook al hiervoor en hierna, heel uitgebreid over zijn mislukking als koning, omdat hij niet luistert naar het woord van de Heer. 1 Samuel 15. Toen zei Samuel tegen Saul, de Heere heeft mij gezonden om u tot koning te zalven over zijn volk, over Israël. Luister daarom nu naar de woorden van de Heere. Zo zegt de Heere van de legermachten. Ik heb acht geslagen op wat Amalek Israël aangedaan heeft, hoe hij zich tegen hem gekeerd heeft op de weg toen hij uit Egypte kwam. Ga nu heen en versla Amalek en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap en van kameel tot ezel. Saul riep het volk op en telde in Telaim 200.000 man voetvolk en 10.000 mannen van Juda. Toen Saul bij de stad van Amalek kwam, legde hij een hinderlaag in het dal. En Saul liet tegen de Kenieten zeggen, ga weg en trek uit het midden van de Amalekieten, opdat ik u niet samen met hen wegvaag, want u hebt goedertierheid bewezen aan al de Israëlieten, toen zij uit Egypte kwamen. Toen gingen de Kenieten weg uit het midden van de Amalekieten. Saul versloeg de Amalekieten vanaf Havila tot in de richting van Sur, dat tegenover Egypte ligt. Agag, de koning van de Amalekieten, greep hij levend. Maar al het volk sloeg hij met de ban, met de scherpte van het zwaard. Maar Saul en het volk spaarden Agag, de beste schapen en runderen, en wat bijna het beste was, de lammeren en alles wat goed was. Zij wilden die niet met de ban slaan, maar elk gebruiksvoorwerp dat waardeloos en vergaan was, sloegen zij met de ban. Toen kwam het woord van de Heere tot Samuel. Ik heb er berouw over dat ik Saul tot koning aangesteld heb, omdat hij zich van achter mij afgekeerd heeft en mijn woorden niet uitgevoerd heeft. Samuel was hierdoor diep geschokt, of eigenlijk hij werd heel erg kwaad hierover. En hij riep de hele nacht tot de Heer. Samuel stond 's morgens vroeg op en ging Saul tegemoet. Het werd Samuel verteld. Saul is in Karmel gekomen en zie, hij heeft een gedenkteken voor zich opgericht. Daarna is hij omgekeerd en is hij doorgereisd en naar Gilgal gegaan. Toen kwam Samuel bij Saul en Saul zei tegen hem, wees gezegend door de Heere, ik heb het woord van de Heere uitgevoerd. Toen zei Samuel, wat is dit dan voor een geluid van schapen in mijn oren en een geluid van runderen dat ik hoor? Saul zei, die heeft men van de Amalekieten meegebracht, want het volk heeft de beste schapen en runderen gespaard om de Heere uw God te offeren, maar het overige hebben wij met de ban geslagen. Toen zei Samuel tegen Saul, houd op, dan zal ik u vertellen wat de Heere vannacht tot mij gesproken heeft. En Saul zei tegen hem, spreek. En Samuel zei, is het niet zo dat u, hoewel klein eigen oog, hoofd van de stammen van Israël geworden bent en dat de Heere u tot koning over Israël gezalfd heeft? De Heere heeft u op weg gezonden en gezegd, ga heen, sla de zondaars met de ban, de Amalekieten, en strijd tegen hen, totdat u hen vernietigd hebt. Waarom hebt u niet geluisterd naar de stem van de Heere, maar bent u op de buit aangevallen? En hebt u gedaan wat slecht was in de ogen van de Heere? Toen zei Saul tegen Samuel, ik heb toch geluisterd naar de stem van de Heere en ben toch de weg gegaan waarop de Heere mij gezonden heeft. Ik heb Agag, de koning van de Amalekieten, meegebracht, maar de Amalekieten heb ik met de ban geslagen. Het volk heeft van de buit genomen, schapen en runderen, het beste van wat onder de ban valt, om de Heere, uw God, te offeren in Gilgal. Maar Samuel zei, heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heere? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij. En tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de Heere verworpen hebt, heeft hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn. Toen zei Saul tegen Samuel, ik heb gezondigd, omdat ik het bevel van de Heere en uw woorden overtreden heb. Want ik was bevreesd voor het volk en heb naar hun stem geluisterd. Nu dan, vergeef mij toch mijn zonde en keer met mij terug, dan zal ik mij voor de Heere neerbuigen. Maar Samuel zei tegen Saul, ik zal niet met u terugkeren. Omdat u het woord van de Heere verworpen hebt, heeft de Heere u verworpen, zodat u geen koning meer over Israël zult zijn. Toen Samuel zich omkeerde om weg te gaan, greep hij een punt van zijn mantel, maar deze scheurde. Toen zei Samuel tegen hem, de Heere heeft vandaag het koningschap van Israël van u afgescheurd en het aan uw naaste gegeven die beter is dan u. Ook liegt de onveranderlijke van Israël niet en hij heeft er geen berouw over, want hij is geen mens dat hij ergens berouw over hebben zou. Hij, Saul, zei, ik heb gezondigd, eer mij nu toch voor de oudste van het volk, van mijn volk en voor Israël. Keer met mij terug, zodat ik mij voor de Heere uw God zal neerbuigen. Toen keerde Samuel met Saul terug en Saul boog zich voor de Heere neer. Toen zei Samuel, breng Agag, de koning van de Amalekieten, bij mij. Agag ging fier naar hem toe en Agag zei, de bitterheid van de dood is beslist geweken. Maar Samuel zei, zoals uw zwaard de vrouwen van hun kinderen beroofd heeft, zo zal onder de vrouwen uw moeder van haar kinderen beroofd worden. Toen hakte Samuel Agag in stukken voor het aangezicht van de Heere in Gilgal. Daarna ging Samuel naar Rama en Saul ging naar zijn huis in Gibea waar Saul woonde. Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood toe. Maar Samuel rouwde over Saul. De Heere had er berouw over dat hij Saul tot koning over Israël aangesteld had. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking, de eerste 9 versen van dit hoofdstuk. Het thema voor de preek is: de Heere voert oorlog tegen Amalek. De Heere voert oorlog tegen Amalek. En we staan stil bij 3 gedachten. Ten eerste de aanleiding voor de oorlog. Het staat in vers 2 hoe Amalek vroeger tegen Israël heeft aangevallen. De aanleiding. En als tweede de opdracht aan Saul om heel Amalek uit te roeien. En als derde de uitvoering door Saul. Hoe Saul die opdracht uitvoert. Dus de Heere voert oorlog tegen Amalek. Als eerste de aanleiding voor de oorlog. Als tweede de opdracht aan Saul. En als derde de uitvoering door Saul. De Heere voert oorlog tegen Amalek. Als eerste de aanleiding voor de oorlog. Als tweede de opdracht aan Saul. En als derde de uitvoering door Saul. Als eerste de aanleiding voor de oorlog. Ja, gemeente, er zijn van die hoofdstukken in de Bijbel waarvan je liever zou willen dat ze er niet in stonden. In ieder geval, het zou een stuk makkelijker zijn als ze niet in de Bijbel stonden. En dit hoofdstuk, 1 Samuel 15, is ook zo'n hoofdstuk vol lastige dingen voor ons. Het staat dat God berouw heeft, dat hij Saul koning gemaakt heeft. Hoe zit dat? God is toch onveranderlijk? Is hij wel betrouwbaar als hij berouw kan hebben? En aan de andere kant, in vers 90 staat Dat de Heere zegt dat hij geen mens is dat hij ergens berouw over zou hebben. God heeft berouw, hij heeft geen berouw. Hoe kan dat? En is God ook niet heel, heel streng en grillig als hij Saul als koning verwerpt, omdat Saul één mens te veel in leven laat? Maar ik denk dat vooral dat geweld ons dwars zit. Waarom moet er een heel volk worden uitgeroeid voor dingen die heel lang geleden gebeurd zijn? En waarom moeten zelfs alle kleine kinderen en alle dieren gedood worden? Ja, van vers 3 zegt, van kind tot zuigeling. Nou, je wilt je liever niet voorstellen hoe dat gegaan is. En Samuel had later Agag, de koning, de laatste overlevende zonder pardon in stukken. Voor het aangezicht van de Heer nog wel. Tegenwoordig hebben we een woord voor wat hier in 1 Samuel 15 gebeurt. Wij noemen dat genocide. De systematische uitroeiing van een volk. Als dit in onze tijd zou gebeuren, zou koning Saul worden gedaagd voor het internationaal strafhof in Den Haag. En hij zou er niet mee wegkomen door te zeggen dat het van God moest. God doet hier iets wat volgens onze maatstaven echt niet kan. En veel mensen zeggen, dan zie je wel, ja, die Bijbel deugt niet. Want de God van de Bijbel deugt niet. Van religie krijg je alleen maar geweld en oorlog. Dit hoofdstuk stelt ons voor moeilijke vragen. En vragen waar je niet zomaar even 1, 2, 3 een heel gemakkelijk antwoord op vindt. Maar wel vragen waar we in ieder geval over moeten nadenken. En moeten antwoorden zoeken, ook in het licht van heel de Bijbel. En daarvoor moeten we in ieder geval heel goed luisteren. Dat is ook een heilzame oefening, omdat ook heel gemakkelijk, ja, we ook zelf doen waar we God of anderen van beschuldigen. We moeten ook wel eerlijk zijn. En want geweld is helaas niet alleen iets van vroeger. Ja, in onze tijd vinden we altijd geweld in de Bijbel een probleem. Maar al dat geweld in games en in films, is dat geen probleem? En bij de gewelddadige oorlogen in onze moderne tijd, met miljoenen slachtoffers, valt al het geweld van de Bijbel eigenlijk in het niet. En als we het over kinderen hebben, het wordt steeds duidelijker hoeveel kinderen en jongeren, ook in onze tijd, nog steeds slachtoffer zijn van misbruik. En wat ook zo schokkend is bij sommige van die onthullingen, dat dan, hè, soms is er zo'n groot schandaal in de kerk of in de muziekwereld of in de sport. En wat blijkt dan? Er waren best mensen die er eigenlijk wel van wisten of iets van aanvoelden. Maar ze keken liever weg dan dat ze er iets aan deden. En in onze tijd sterven er in China of in Afrika in mijnen duizenden jonge mensen, omdat wij zo graag goedkope mobieltjes willen hebben en auto's die op accu's rijden en het allemaal voor zo weinig mogelijk geld. Wij moeten niet denken dat wij het wel snel beter weten, dat wij echt wel een stuk beter zijn dan die mensen uit die primitieve tijd van het Oude Testament. Ze moeten ook eerlijk zijn naar onszelf. Maar tegelijkertijd, het pijnlijkste is toch wel dat God zelf hier achter dat geweld zit. Oké, mensen zijn gewelddadig. Maar is God dat dan ook? Hoe zit dat? God is toch een goede God? Dus laten we deze geschiedenis nauwkeuriger gaan bekijken. En ik zei, we moeten ook goed naar deze tekst luisteren in het licht van heel de Bijbel. Ja, wat is de aanleiding voor deze oorlog tegen Amalek? In vers 2 zegt de Heere, ik heb acht geslagen op wat Amalek Israël aangedaan heeft. Hoe hij zich tegen hem gekeerd heeft op de weg toen hij uit Egypte kwam. Dat gaat terug naar wat wordt verteld in Exodus 17. Kijk eens mee in uw Bijbel, als u een Bijbel bij u hebt. Exodus 17. Het helpt om de lijn te volgen. In Exodus 17 wordt verteld dat Israël door de woestijn reist en wat Amalek valt aan. En dan is daar Mozes die zijn staf omhoog houdt, ondersteund door Aaron en Hur, en daardoor winnen ze. En dan staat er in vers 14 van Exodus 17. Toen zei de Heere tegen Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En vers 16, hij zei, voorzeker de hand op de troon van de Heere, de strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn van generatie op generatie. De Heer heeft al lang geleden gezegd dat hij Amalek zal uitroeien. Het heeft vooral te maken met de manier waarop Amalek Israël aanviel. Daarover lezen we op een andere plek, Deuteronomium 25. Laten we even daarheen, Deuteronomium 25, waar de Heer ook weer, Mozes er weer op terugkomt, het eind van het hoofdstuk. Het blijkt dat Amalek Israël aanviel in de achterhoede, met de vrouwen en kinderen, toen Israël vermoeid was. Het was een laffe aanval, gericht op weerloze mensen. Deuteronomium 25, vanaf vers 17. Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft, toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u, terwijl hij moe en uitgeput was, en hij vreesde God niet. Als de Heere uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom in het land dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen, moet het zo zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet. Amalek, voor het afstamt van Esau, dat is en blijft een bedreiging voor Israël. En de Heere waakt over zijn volk. Hij had tegen Abraham gezegd, wie u zegent, zal ik zegenen. Maar wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En de Heer vervult hier in het oordeel over Amalek zijn belofte aan Abraham. Hij zet het onrecht recht dat Israël is aangedaan. Hij is erop uit om Israël te beschermen tegen de bedreiging van de Amalekieten. Zo was God en zo is hij nog steeds. Er zijn hier ook mensen die lijden, geleden hebben onder onrecht. En soms lijkt het alsof er op aarde nooit recht gedaan wordt. Je kunt er soms heel boos over worden. En je tegelijk zo machteloos voelen. Het is een worsteling om het aan de Heere over te geven. En het recht niet in eigen hand te nemen. En dat is goed. Op een dag zal blijken dat God de God van de wraak is. Dat hij al het onrecht recht zet. Wat u is overkomen. Hier, ook in 1 Samuel 15, toont de Heere dat hij zo is. Hij wreekt de onschuldige vrouwen en kinderen. En als u zich aan hem toevertrouwt, zal hij ook uw verlossende rechter zijn. En die zegen en bescherming die de Heere aan Abraham geeft, heeft nog meer in zich. Want Israël moet een zegen zijn voor de wereld. Israël moet als volk aan de wereld laten zien wie de Heer is. Zoals Israël moet zijn, zo moet straks heel de wereld worden. Door Israël brengt God zegen voor de wereld. En daarom, wat Israël bedreigt, dat kan niet blijven bestaan. En daarom moet Amalek worden uitgeroeid. Dat is de aanleiding voor de oorlog. Het eerste aandachtspunt. Maar het tweede punt, de opdracht aan Saul. De Heere geeft in vers 3 een opdracht aan Saul. Ga nu heen en versla Amalek en sla alles wat hij heeft met de bam. Spaar hem niet, maar dood hen, van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap en van kameel tot ezel. Saul moet alle Amalekieten doden. Hij mag geen medelijden hebben, geen enkel leven sparen. Geen vrouwen en kleine kinderen, zelfs alle dieren moeten gedood worden. Het is Samuel die dat tegen Saul zegt, maar het is een opdracht van de Heere zelf. En dat is een moeilijk punt voor ons. Martin Buber, Joodse filosoof, die zegt bijvoorbeeld dat Samuel zich hier vergist heeft. Het was geen echte opdracht van de Heere, maar hij dacht het alleen maar. Maar de Bijbel geeft geen enkele aanleiding om dat te denken, dat Samuel zich hier vergist. Hij zegt in vers 2, hij begint zo. Zo zegt de Heere van de legermachten. Die woorden hoor je tientallen keren in de profeten als ze woorden van God doorgeven. Samuel spreekt hier als profeet namens de Heere zelf. En er zijn ook theologen die zeggen dat dit hoofdstuk of ja sommige gedeeltes ervan met al dat geweld, dat is niet meer echt woord van God voor ons. Dat geweld past niet bij de God van de liefde die we uit het Nieuwe Testament kennen. Maar zo'n tegenstelling maakt de Bijbel nergens. Het Nieuwe Testament zegt nergens dat bepaalde gedeeltes van het Oude Testament ja onder de maat zijn, niet meer bij het woord van God horen. Jezus zelf zegt dat er geen titel van de wet zal voorbij gaan, geen klein puntje maar. En Paulus zegt over het Oude Testament, heel de schrift is door God ingegeven, geïnspireerd. Ook 1 Samuel 15 is een hoofdstuk dat door God is geïnspireerd, letterlijk door zijn geest uitgeademd. Dus die opdracht om de Amalekieten uit te roeien is een opdracht van God zelf. Tegelijk moeten we erbij zeggen dat het een heel bijzondere opdracht is. Het is geen opdracht aan ons of aan welke lezer van de Bijbel dan ook om genocide te plegen of iets dergelijks. Het is een opdracht heel lang geleden aan koning Saul. Het is geen opdracht aan ons of aan wie dan ook om te doden. Zo'n opdracht aan ons of anderen om een heel volk te doden, vind je nergens in de Bijbel. De Bijbel kent geen jihad om het geloof te verbreiden. Twee keer in de Bijbel geeft God zijn volk Israël een bijzondere opdracht om een heilige oorlog tegen een heel volk te voeren. Deze opdracht aan koning Saul is een heel bijzondere opdracht in heel bijzondere omstandigheden. De andere keer dat de Heer een opdracht geeft, dat is in Deuteronomium 7. Daar geeft de Heer aan Israël de opdracht om 7 volken uit te roeien die in het land Kanaan wonen. Ook dan geldt dat niemand van die volken mag blijven leven. En de aanleiding voor die opdracht is dezelfde als hier. De Heer straft die volken voor hun zonde. De volken in Kanaan waren seksueel losbandig. Ze offerden kinderen aan de goden. Ze waren wreed voor de zwakkeren. En hun zonde en afgoderij zijn een bedreiging voor Israël. En daarom mogen die volken niet blijven leven. En dat bijzondere van die opdracht zie je ook terug in het woord verbannen. Amalek en ook de volken in Kanaan, die vielen onder de ban. Ze moeten verbannen worden. Iedereen die onder de ban viel, moest gedood worden. En de Israëlieten die dat moesten uitvoeren, mochten niets van die mensen voor zichzelf houden. En daarom moeten ook alle dieren van de Amalekieten gedood worden. Datzelfde zie je ook als Israël Jericho verovert. Of de muren omvallen, moet iedereen van Jericho worden gedood, behalve Rahab, de hoer, die gelooft in de God van Israël. En haar familie ook, die bij haar was. En de Israëlieten mogen niets voor zichzelf houden van Jericho. Al het goud en zilver is voor de Heere, voor de dienst van de tabernakel. Achan, die pakt toch iets van het goud en zilver van Jericho voor zichzelf. En daarom wordt hij en wordt heel zijn gezin door de ban getroffen. Ook zijn dieren. Achan en zijn gezin worden gestenigd en ook zijn dieren worden gedood. En al zijn spullen worden op een grote hoop gegooid en het wordt verbrand. Ja, zo'n ban komt bij ons heel vreemd en wreed over. Waarom ging dat zo? Nou, achter die ban zit een principe. Dat de Heere als koning van Israël de oorlog voert. En daarom is de buit ook voor hem. Het was in die tijd geen vreemde gedachte. Als je als koning oorlog voerde, was de buit voor jou. Het woord verbannen wordt ook gebruikt voor de koning van Assyrië bijvoorbeeld. Maar al die vrouwen en kinderen dan, die hebben helemaal niks gedaan. Moeten zij dan het slachtoffer worden? Ja, wij denken individualistisch. Als iemand iets gedaan heeft, mag je dat zijn kinderen niet aanrekenen. En zeker niet zijn latere nakomelingen. Hoewel, ook wij discussiëren over de vraag of we excuses moeten aanbieden voor aan nabestanden van slachtoffers van slavernij of van jodenvervolging. Maar in de tijd van de Bijbel dachten mensen meer in groepen en collectieven. Als Achan zondigt, dan raakt dat heel zijn familie. En heel zijn familie wordt gestraft. Overigens, dat zonde nooit alleen jezelf raakt, geldt sowieso altijd. Als je zondigt, zondig je ook altijd, raakt ook altijd de verhoudingen met mensen om je heen. Je zondigt nooit alleen voor jezelf. Soms worden de nakomelingen gestraft voor de daden van hun voorouders, want bovendien, ze zijn zelf ook niet vrij van de zonde die hun voorouders deden. Als je leest wat Samuel tegen Agag zegt, dan zie je dat Agag ook een wrede koning was, die kinderen doodde. En tegelijk, dat is de andere kant, tegelijk zegt de Bijbel ook dat de Heere nooit kinderen zal straffen voor de zonde van hun ouders, als die kinderen zich nadrukkelijk losmaken van de zonde van hun ouders. Zegt de Heer nadrukkelijk in Ezechiël 18, vers 20. De zoon zal niet dragen de ongerechtigheid van zijn vader, als hij zich daarvan bekeert. Je hoeft nooit bang te zijn dat de zonde van je voorgeslacht als een noodlop op je leven ligt, als je verlangen is om je tot de Heer te bekeren en anders te zijn. En later worden ook de Israëlieten zelf gestraft met de ballingschap voor de zonde die ook hun voorouders deden. Het oordeel van de Heere, ja, dat moet ergens vallen. Maar het valt nooit op een moment dat mensen zich van de zonde van hun ouders afkeren en zich tot de Heere bekeren. Maar het belangrijkste, als het gaat over die onschuldige kinderen en die collectiviteit, het belangrijkste is dat in de Bijbel zit een ontwikkeling. Na 1 Samuel 15 staat er nergens meer in de Bijbel een bevel om een heel volk uit te roeien. De Heer is aan het werk in een gevallen schepping. En hij oordeelt over de zonde, hij brengt verlossing en de Heere begint met zijn werk, met zijn heilsplan. Nou, waar de mensen zijn, hij begint in een wereld vol oorlog en geweld. Ja, want stel je voor als de Heere tegen Israël had gezegd, nou, je moet, als je wordt aangevallen, dan moet je vijanden de linkerwang toekeren. Dan had Israël niet meer bestaan. Dan was Christus nooit geboren. De Heere begint zijn werk in een gebroken wereld. Hij begint waar de mensen zijn, maar hij blijft daar niet staan. Hij gaat verder. Later stuurt de Heere zijn profeet Jona naar de Assyriërs, naar Nineveh, de hoofdstad van de Assyriërs. Nou, die Assyriërs waren zeker net zo wreed als de Amalekieten. Maar als de inwoners van Nineveh zich bekeren, dan spaart de Heere ze. En de profeten in het Oude Testament die profeteren van een tijd die komen gaat. Een tijd dat het geweld zal verdwijnen. dat alles door de vrede zal bloeien. Dat de zwaarden zullen worden omgesmeed tot ploegscharen. Alles zal door de vrede bloeien. En God zelf brengt die vrede. En hoe brengt God die vrede? Dat is de grote sleutel ook om dit gedeelte te verstaan. En het in het juiste licht te zien. God brengt vrede door zijn zoon in de wereld te zenden. En in zijn zoon ondergaat God zelf het geweld van ons mensen. God verdedigt zich niet tegen onze verwijten aan zijn adres. Zijn antwoord is dat hij zichzelf voor zijn vijanden laat kruisigen. God zelf neemt de schuld op zich van onze zonde, die de bron is van al dat geweld. En door het kruis, wat een uitbarsting van haat en geweld was dat. Door dat kruis overwint God alle haat en geweld. Zo wonderlijk is hij. Zo groot is zijn liefde. De God van de Bijbel is een God van wonderlijke liefde en ontferming voor gewelddadige mensen die tegen hem in opstand gekomen zijn. En Jezus predikt ons die liefde. En hij geeft ons ook het voorbeeld van die liefde. Gods opdracht voor ons is niet om mensen te haten of te doden. Gods opdracht voor ons is: heb uw vijanden lief. Zegen ze die u vervloeken. Doe goed voor degene die u haten. En bid voor degene die u geweld aandoen. In de Bijbel zien we Gods barmhartigheid en vergeving. Hij is zelfs voor zijn vijanden goed. En hij heeft het oordeel op zijn zoon gelegd. En tegelijkertijd, bedenk wel, of ook wees niet bang, dat Gods barmhartigheid voor gewelddadige mensen ten koste gaat van zijn recht. God weet hoe hij vergeven kan, zonder dat hij voorbij gaat aan het onrecht dat anderen is aangedaan. Het gaat hem er niet alleen om dat hij zelf op het hart getrapt is bij onze zonde en daar verzoening voor brengt. Het gaat hem evenzeer aan het hart. Als mensen die naar zijn beeld geschapen zijn, beschadigd worden en onderdrukt worden. Hij kan die onderdrukking en dat geweld niet aanzien. Hij zal zijn volk recht doen. Hij zal verbrijzelen wie verdrukt. Maar God doet dat op een veel grondigere manier dan dat hij alleen maar straft en oordeelt. Als God een gewelddadig mens vergeeft en zelf het oordeel op zich neemt voor al dat geweld, dan vernieuwt hij zo iemand ook. En dan zullen degenen die onder dat onrecht hebben geleden dat ook dubbel en dwars merken. Dat er ook op aarde recht gedaan worden. En als dat niet merkbaar is voor degene die hebben geleden onder het onrecht en geweld, dan is het zeer de vraag of er wel werkelijk sprake is van verandering bij diegene die onrecht gedaan heeft. En is de vraag of je ook wel werkelijk mag hopen op Gods genade. Gods genade strijdt nooit met zijn recht. En leidt ook tot recht doen, ook in menselijke verhoudingen. Die oproep om je vijanden lief te hebben, die kan heel moeilijk zijn voor mensen die echt hebben geleden onder onrecht van anderen, die daardoor beschadigd zijn. Nou, laat het duidelijk zijn, we moeten onze vijanden lief hebben, maar niet hun vijandigheid. Die hoeven wij niet lief te hebben. Verlang naar hun bekering. Bid om hun verandering. En wanneer dat er niet van komt, dan mag je weten dat God de God is die wraak neemt over het kwaad. Hij zal de zonde vergelden. En juist als je dat weet, dat God recht doet, dan kun je ook echt het geweld en de wraakzucht afleggen. En je vijanden lief hebben. En dan is het een diepe troost en een bron van houvast als je wordt geconfronteerd met kwaad en geweld. God doet recht. Ik las ook over bij Miroslav Volf. Dat is een Amerikaanse theoloog die opgroeide in Kroatië. En daar in de jaren 90 maakte hij de oorlog mee op de Balkan. Waar ook genocide gepleegd werd. Denk maar aan Srebrenica, waar ook zelf nog iets van meegekregen was Nederland. En juist door die oorlog ging Miroslav Volf beseffen hoe belangrijk het geloof is dat God de wereld zal oordelen. Alleen vanuit dat geloof, zegt hij, kun je ook echt zelf het geweld afleggen en werkelijk anderen lief hebben. Want de stelling, ja, dat wij geen geweld mogen gebruiken omdat God zelf ook nooit oordeelt. Ja, die gedachte, zegt Volf, die kan alleen maar geboren worden in een stille woonwijk. Maar in een door de zon getergde aarde, die gedrenkt is van het bloed van de onschuldigen, houd je dat niet vol. Daar houd je het niet vol, het geloof dat God niet oordeelt. Juist als je dat niet meer gelooft, dat God oordeelt, dan ga je het recht in eigen hand nemen. En word je gewelddadig. Maar juist het geloof in een God die oordeelt is het beste tegengif tegen onze menselijke neiging om gewelddadig te zijn. En er is iets heel aparts in onze moeite met een hoofdstuk als 1 Samuel 15. Dat wij deze geschiedenis zo moeilijk vinden, dat komt omdat wij christenen zijn. Dat is de invloed van het christelijk geloof. Dat genocide nu strafbaar is, dat komt door de invloed van de Bijbel op onze cultuur. Moslims zijn gewend aan het gewelddadig verbreiden van hun geloof. En de koppensnellers in Papua Nieuw-Guinea, die hebben echt geen moeite met dit verhaal. Wij wel. Want onze cultuur is mede gevormd door het christelijk geloof. Dat ons vertelt dat God na 1 Samuel 15 verder gegaan is. En hij heeft in Christus zijn liefde aan ons betoond. Niet alleen voor Israël, maar voor heel de wereld. Er is een weg van die oud-testamentische heilige oorlogen van de Heer naar Jezus Christus. Maar er is geen weg meer terug. Die weg is onomkeerbaar. Jezus Christus is de enige weg. De weg uit de zonde, het geweld en de dood. God heeft het oordeel op zijn zoon gelegd. En nu laat hij door het evangelie vrede verkondigen. God zendt geen legers meer uit om volken te verbannen. Hij stuurt gezanten om namens hem de mensen te bidden. Laat u met God verzoenen. En de kerk strijdt niet met het zwaard, maar met het gebed en met de liefde. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dat is trouwens een tekst uit het Oude Testament. Maar, zegt de Bijbel, er komt een eindgericht. Die ban over Amalek is een voorbode van Gods gericht over heel de wereld. En dat oordeel zal rechtvaardig zijn. In dat oordeel zullen geen jonge kinderen onschuldig het slachtoffer worden. God zal alles rechtzetten. Hij zal al het kwaad uit de schepping wegdoen. En de vraag voor ieder van ons persoonlijk is: aan welke kant sta je? Ben jij in dat gericht veilig als God over de wereld zal oordelen? En dat brengt ons bij ons derde punt. De opdracht aan Saul is het tweede punt. Moet je nog kijken hoe Saul die opdracht uitvoert. Je moet erop letten in welk verband dit hoofdstuk staat. Die opdracht om de Amalekieten uit te roeien is een test voor Saul. En Samuel gaat ook aan het begin, vers 1, helemaal terug naar de eerste ontmoeting tussen hem en Saul toen hij Saul tot koning zalfde. De Heer heeft mij gezonden, Samuel, om u tot koning te zalven over zijn volk, over Israël. En Saul heeft al verschillende keren een test gehad. Hij is ervoor gezakt. Ik hoorde dat het vanmorgen even werd aangehaald. 1 Samuel 13, hij moest wachten tot Samuel kwam om te offeren en ook om het woord van de Heer te brengen. Maar Saul wachtte niet. En in 1 Samuel 14 is Saul met zijn verkeerde ijver een obstakel voor de overwinning van Israël. En Saul let wel op allerlei godsdienstige regels, maar hij gebruikt ze op zijn eigen manier, voor zijn eigen belangen. Hij is niet verlegen om het woord van de Heer. Hij vertrouwt niet op het woord van de Heer, maar op zijn eigen plannen. Maar de Heer geeft Saul nog een kans. Het is in feite geen moeilijke test voor Saul. De opdracht is duidelijk. En Mozes had het al gezegd. De uitvoering is ook niet moeilijk voor Saul. De Heer zal voor hem strijden. In dit hoofdstuk kom je 7 keer het woord horen of gehoorzamen tegen. In het Hebreeuws is hetzelfde werkwoord. Het is een kernwoord in het hoofdstuk. Luistert Saul naar het woord van de Heer? Is hij gehoorzaam? Daar gaat het om. Het begint goed, zoals eigenlijk alles bij Saul goed begint. Hij geeft de Kenieten gelegenheid om weg te gaan, want hij moet de opdracht van de Heer uitvoeren. Niet voor zichzelf, maar een gebied veroveren of zo. De Kenieten was een volk waar de schoonvader van Mozes vandaan kwam. En de Kenieten hadden in de woestijnreis van Israël een heel andere houding naar Israël gehad. Ze waren goede tieren voor hen geweest. Dus Saul mag tegen hen geen oorlog voeren. Hij moet de Amalekieten aanvallen. Ja, dat doet Saul. Over een uitgestrekt gebied. Hij doodt ze allemaal. Op één na. Eentje maar. Wat is dat nu op een heel volk? Ja, maar wie is die ene Amalekiet die in leven blijft? Het is Agag, de koning. Dat is niet toevallig. Het is niet helemaal duidelijk wat Saul ermee wil, maar in ieder geval, hij wil ermee iets voor zichzelf. Hij wil ermee imponeren of goede sier maken. Terwijl de Heer deze oorlog voert. En de buit is voor hem. En let ook op hoe het in vers 9 staat. Je kunt het in de herziening niet meer zien. Maar in de Statenvertaling staat. Doch Saul en het volk verschoonden, enkelvoud, Agag en de beste schapen en runderen. Ja, de HSV heeft er spaarden van gemaakt. Het meervoud, dat is taalkundig natuurlijk juist, want het is een meervoudig onderwerp. Maar ja, de Bijbelschrijver wil juist iets zeggen van het enkelvoud. Het volk doet mee, maar Saul is degene die verantwoordelijk is. En leg dat dan naast vers 21. Daar zegt Saul, het volk heeft van de buit genomen, schapen en runderen. Nee Saul, dat klopt niet. Je bent hier bezig je eigen straatje schoon te vegen. En Saul en de Israëlieten hebben geen moeite om al die vrouwen en kinderen te doden. Maar die dieren, dat is toch jammer, weggegooid geld. Al die mooie dieren. En let ook op hoe uitgebreid vers 9 het vertelt. Doch maar Saul en het volk spaarden Agag, de beste schapen en runderen. En wat bijna het beste was, de lammeren en alles wat goed was. Zij wilden die niet met de band slaan. Ze waren bewust ongehoorzaam. Maar elk gebruiksvoorwerp dat waardeloos en vergaan was, sloegen zij met de ban. Ja, later zegt Saul tegen Samuel dat het volk die dieren gespaard heeft om ze te offeren. Ja, maar, nou, natuurlijk werden niet al die dieren geofferd. En bij de dankoffers mocht je bovendien ook nog een deel zelf opeten. Dus met die dieren kunnen ze een mooi feestje bouwen. Een echt godsdienstig feest. Offers voor de Heere, zijn naam wordt gedankt en geloofd, wordt gezongen tot zijn eer. En ondertussen gebruiken ze de dienst van God voor hun eigen voordeel. Bovendien, die dieren die zijn al van de Heere. Ze zijn verbannen, aan de Heere toegewijd, als buit van de oorlog van de Heere. Hoe kun je aan de Heere geven wat al van hem is? Dus ze pakken van de Heere af wat van hem is. Saul is ongehoorzaam aan het woord van de Heere. Hij doet alsof hij maakt, misschien maakt hij zelf ook wijs dat hij de Heere gehoorzaamt, of hij heel gehoorzaam is, maar in de praktijk pikt hij eruit dat het zijn eigen voordeel is en de rest negeert hij. En helaas zijn er nog steeds kerkmensen die precies dezelfde houding hebben. De regels gebruiken die je uitkomen in je eigen voordeel, maar niet werkelijk doen wat God van je vraagt. En omdat Saul die houding heeft van ongehoorzaamheid, daarom verwerpt de Heer hem als koning. Iemand die niet van harte naar het woord van God luistert, kan geen koning van Israël zijn, van het volk van God. Zo iemand laat het volk van God verdwalen. Zo iemand is net als de heidenen die God niet kennen. En de Heere oordeelt over zijn eigen volk niet anders dan over de heidenen. De Heere bedreigt Israël net zo goed met de ban. Jesaja 43, vers 27 en 28. Zegt de Heere tegen zijn eigen volk Israël. Jesaja 43, vers 27. Uw eerste vader heeft gezondigd. En uw uitleggers van de wet zijn tegen mij in opstand gekomen. Daarom zal ik de leiders van het heiligdom ontheiligen, Jacob prijsgeven aan de ban. En Israël tot beschimpingen. God gaat de wereld oordelen. En je gaat niet vrij uit, omdat je godsdienstig bent. De vraag is of je van harte het woord van God gehoorzaamt. Luister je hoe God tot je spreekt door zijn Zoon. Zoek je vrede met God door Jezus Christus. Zoek je bij hem verzoening van je zonde. En strijd je tegen de zonde en het kwaad. Is het je diepe verlangen om de Heere gehoorzaam te zijn. En niet als een set regels, maar als de overgave van heel je hart en leven aan hem. Ja, midden in al je beperktheid en gebrokenheid. En zo van harte gehoorzaam. Maar kan alleen als de geest van Christus in je woont. Jezus Christus. Hij is de gezalfde van God. Die met heel zijn hart gehoorzaam was. We gezongen op Psalm 40. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. En Jezus, hij heeft zichzelf aan God opgeofferd. In volkomen gehoorzaamheid, dat het enige zoenoffer voor onze zonde. Hij is in onze plaats, in het gericht van God gaan staan. En de brandende toorn van God over onze zonde is op hem neergekomen. Gods zoon werd verbannen van Gods aangezicht. Omdat God zondaren lief heeft. Omdat hij een einde wil maken aan al die zonden. Dat onrecht en dat geweld. De vraag blijft staan. Sta je aan de goede kant als God de wereld gaat oordelen? Ben je dan veilig? En ook Jezus zelf kan heel schokkende en gewelddadige dingen zeggen. Wist je dat? Het is niet zomaar willekeurig geweld. Geen machtswellust. Maar het is een zuiver en rechtvaardig oordeel over die vreselijke goddeloosheid die mensen volhouden. Tegen al Gods liefde en genade in. Jezus, die zo ontfermend is, zo troostvol, die zondaren opzoekt, die zich ontfermt over de gebrokenen van hart. Jezus, die de zonden van de wereld wegdraagt. Jezus, aan wiens liefde je nooit hoeft te twijfelen. Diezelfde Jezus vertelt in Lucas 19 een gelijkenis over een koning die weggaat om een koninkrijk te ontvangen. En sommige burgers Ze haten die koning. En die koning, dat is Jezus zelf. En wat zegt die koning tegen de vijanden van hem als hij terugkomt? Lucas 19, vers 27. Maar deze vijanden van mij, die niet hebben gewild dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze voor mij dood. Gods oordeel is niet alleen iets van het Oude Testament. Wat de Amalekieten en Agag overkomen is, kan ons ook overkomen. Als we niet de toevlucht nemen tot Jezus Christus. Als we hem geen koning laten zijn in ons leven. Niet met hem strijden tegen alle zonde en onrecht. Als wij niet van harte de Heere gehoorzaam zijn. Is Jezus jouw koning? Amen. Psalm 2, vers 6. Ook een psalm over de Zoon van God die hij koning heeft gemaakt. Vreest zeer en macht en dient zijn majesteit. Juich bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de Zoon. Van ouds u toegezijd eer voordat u zijn toorn verdelg voor aller ogen. U op uw weg tot stof doe wederkeren. Wanneer zijn wraak getergd door uw gedrag u onverhoeds zou door haar gloed verteren tot staving van zijn lang gehoond gezag. Psalm 2, het zesde vers.